enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 127, daarvan de verzen 1, 2, 4 en 5. Psalm 127, de verzen 1, 2, 4 en 5. kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, in de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu het derde hoofdstuk uit de Filippenzenbrief. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit een Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus, Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag na, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die alzo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf onderworpen kan. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, de apostel moest vaak dingen zeggen. En zo zeggen om de zwakheid des vlezers wil. Want ook uw volk heeft het maar een weinig tijds begrepen. O Heer, het is zo'n verborgenheid dat er in Christus Jezus geen vooruit meer is. Dat er in Christus Jezus geen besnijdenis meer is. Dat is zo'n verborgenheid. Want een mens zoekt het altijd maar in het zichtbare. En ook als we naar elkaars welstand vragen, dan willen we alleen eigenlijk maar het zichtbare horen. Maar hoe het innerlijk gesteld is, daar vraagt men niet naar. Ja, uw volk, uw oude volk, die vroeg naar de innerlijke gesteldheid onder elkander. Heere, daar zijn we zo kwijt in onze dagen. Daar zijn we zo kwijt. Het leven wordt toch allerwegen gemist. Hoop godsdienst. Maar mocht gij, lieve heren, in de raderen treden. Want als u overkomt, o lieve heren, dan is het vol. En als u wegblijft, dan is het leeg. Dan is de preek geen cent waard. Maar als u overkomt, heren, dan is de preek onbetaalbaar. Want omdat u een onbetaalbare prijs heeft aangebracht voor degene die niet betalen konden. En voor degene die geen prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid konden voldoen, maar toch onder die eis verloren zijn gegaan. Om in Christus gered te worden. Heere, dat het ook deze avond mag klinken. O Heere, zoudt gij u het doen willen klinken? Want wij zijn maar luidende schellen en klinkende metalen. En dat zal al Gods volk beamen. Maar Heere, wat gij over uw volk zegt, dat telt voor de eeuwigheid. Dat telt voor de eeuwigheid. Degene die zich hier hebben leren kennen als luidende schellen, klinkende metalen. O Heere, ook na, juist na ontvangen genade, omdat de wet geestelijk is. Maar die zullen het straks vernemen. Komt in, gij gezegende mijns vaders. En beërf dat koninkrijk voor het welk voor uw lieden is weggelegd. Van voor de grondlegging der wereld. En maar als u gaat luiden, Heer, als u gaat spreken, als u overkomt met uw geest, dan worden harten ingenomen. Dan worden koninkrijken veroverd. Dan worden de wapens ingeleverd. Want gij zijt een alles overwinnend God in Christus. En mochten er vanavond ook pijlen worden afgeschoten in het hart van koningsvijanden. O Heere, dat die pijlen er nimmer meer uit zouden gaan. Dat ze er doorheen geschoten zouden mogen worden. Want als een mens gewond is, dan zoekt hij altijd nog wat pleisters om zijn wondje te bedekken. Maar als we doorwond zijn, dan is er geen genezen meer aan. Dan hebben we een redder nodig. Dan hebben we een bloedtransfusie nodig. Dan hebben we een harttransplantatie nodig, geestelijk. Lieve heren, mocht gij vanavond de chirurg zijn. Want wij zijn maar zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Maar als u aan het werk gaat door uw woord en geest, dan gaat het erin. Dan gaat het erin. Dan gaat het zwaard erin, dan gaat het mes erin. Om die dodelijke wonden uit te snijden. Om dat stenen hart weg te nemen. En om een vlezen hart te geven. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. De kerk in de verdrukking. In landen waar ze openlijk vervolgd worden. O Heere, dan is er geen land uitgezonderd. En wie het meent dat er een landen uitgezonderd zijn, die heeft uw woord tegen, want uw woord zegt, alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Of dat nou uitwendig is of inwendig, of beide, uw volk zal het beide ondervinden. Vervolg, doch niet verlaten. Heere, verlaat ons niet. En mocht het vanavond ook in onze harten geopenbaard worden, Immanuel, God met ons, dan we aan uw zijde geplaatst zouden worden door een weg van recht, met verlies van onszelf, met verlies van eigen naam, eigen kunnen en kennen, met verlies van eigen wijsheid, want dat is mijn dwaasheid, dat is mijn goddeloosheid. Want Heere, uw volk hebt het een weinig tijds bezeten, maar u bezit het, in de hemelen wordt het bewaard, de erfenis van de heiligen in het licht. Dat we dan onze wandel in de hemel mochten hebben, gelijk een apostel getuigd, om niet meer in deze wereld een toekomst op te bouwen. Want Heere, daar is geen toekomst, daar is alleen toekomst in Christus Jezus. Mocht gij dan uw woord met kracht doen ontvangen in de harten van de hoorders, en mochten we er zelf een voorwerp van zijn, van uw opzoekende en bedienende zondaarsliefde. Want gij zijt een Christus, gij zijt als één die dient. Heere, we bidden en smeken het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst die wij u deze morgen hebben voorgelezen, uit Romeinen 6 vers 19, daar zouden we nog het een en ander van willen zeggen, als de Heer het geeft, waar Paulus spreekt, en ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uws vlezes wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn, der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Kijk, daar heb je nou de werking van de oude mens. En Paulus die spreekt op menselijke wijze. Hij had het ook meer theologisch kunnen zeggen. Hij had het ook meer diepgeestelijk kunnen zeggen. Paulus zegt, ik spreek op menselijke wijze. Dan neemt hij de leden van het lichaam als voorbeeld, als spreekwijze. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn onder de wet, dienstbaar te zijn tot onreinigheid, der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Want kijk, die oude mens, dat gaat van zonde tot zonde. Die wandelt in de zonde. Een oude mens onder de wet wandelt in de zonde. Omdat zijn zonden niet bedekt zijn. Omdat zijn zonden niet vergeven zijn. Geliefde, je zonden moeten er tussenuit. De oorzaak. En wat is de oorzaak van die zonde? Dat is de oude mens. Ja, dat is onze val in Adam. En toen zijn we oude mensen geworden onder de wet. Bedorven mensen, bedorven vaten. Komt nooit niks goeds meer uit. Komt nooit niks goeds meer uit. Nooit meer? Nee, nooit. Gelukkig, hè? Ja, daar is een volk gelukkig mee. Een volk die oude mens dood mag sterven. Dat is de gelukkigste dag in je leven. Dat is de gelukkigste dag in je leven. Over die dood hoef je niet te rouwen. Over die dood hoef je niet te rouwen. Als de oude mens sterft, hoef je niet te rouwen. Nee. Maar dat is een geheimenis. En dat hebben we vanmorgen ook enigszins overdacht. Dat het een geheimenis is. Die oude mens. Een mens zoekt dat altijd nog maar weer op te knappen. Met je best doen. En je eigen mooi voordoen. Wat is nou het gebrek? Wat is nou ons grote gebrek van nature? Dat we niet willen zijn die we zijn. Onder de wet. Dienstbaar. Dienstbaar om te zondigen. Dienstbaar in de zonde. Ja. Maar geliefde, als er een volk mag komen aan het einde van de wet, zoals Paulus aan het einde gekomen was in zijn leven, en dat leven onder de wet, dat had hij, dat was voor hem een groot gewin. Dat was voor hem een groot gewin. Maar hij zegt, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Hij zegt, het leek allemaal de goede kant op te gaan. Want ik was een onberispelijke farizeeër. Het leek allemaal de goede kant op te gaan. Hij zegt, maar het was allemaal schade en drek om de uitnemendheid van Christus. En geliefde, nou heeft Gods woord altijd het einde, dat is altijd het einde van alle tegenspraak. Maar toch is er een ding, tot op de dag van vandaag weet ik weinig theologen op te noemen die met bijbelse argumenten iets tegen de enkelvoudige, dus nog allesomvattende genadeleer hadden in te brengen. En u leest het ook in Romeinen 6, Paulus schermt het altijd af. En dat hoort tot de separatie in de prediking. Dat afschermen, hij zegt bijvoorbeeld, zullen we daar zondig op dat de genade te meerder worden? Hij is zijn tegensprekers altijd een slag voor. En dat komt omdat de apostelen door de inspiratie des geestes spreekten. Ja, dat kunnen wij niet meer. Wij kunnen niet, wij... Maar toch acht de Heere dat noodzakelijk, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Maar een preek op zich is niet volmaakt. Denk erom op. Als je de volmaaktheid in een preek zoekt of in de prediker, dan ga je echt struikelen hoor. Dan ga je echt struikelen. Er zijn er een hoop die adverteren met oudvaders. Maar mensen, toen die vrouw, weet je nog? We hebben er ooit eens van gepreekt. Hè? Toen die vrouw Paulus en Silas achterna riep. Hè? Deze zijn dienstknechten des Allerhoogste God. Nou, dan zou je toch zeggen, daar moet je toch blij mee zijn. Daar moet je toch blij mee zijn met zijn vrouw. Die adverteert voor de apostelen van Christus. Maar het was net de duivel. Het was net de duivel. De Heere Jezus zegt tot zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn. Je hoeft niet oudvaders na te kwaken, want ik ben nog steeds gisteren en heden dezelfde. Gij. Wie zegt gij dat ik ben? Mijn geliefde, altijd pronken met andermans veren, dat is net de dood in de pot. Mag je daar niks citeren? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, want onze godzalige oudvaders, die schuif ik niet aan de kant. Absoluut niet hoor. Maar als je ermee gaat adverteren, dan ben je een papegaai. Dan ben je geen getuige, dan ben je een papegaai. Dat wil ik er maar mee zeggen. Kijk, door de herontdekking van de Paulinische leer heeft Luther het Vaticaan op haar grondvesten doen schudden. Maar ik heb geen roeping om elke uitspraak van Luther te citeren in de preek. Daar heb ik geen roeping voor. De Heere zegt, gij zult mijn getuige zijn. Gij. Maar Luther, ja, die heeft het Vaticaan dus op haar grondvesten doen schudden. Maar in onze dagen lijkt de stilzwijgende paus meer schik te hebben dan in Luthers dagen, gezien de nameloze verwarring die er heerst in de gereformeerde geleden. En weet je waarom? Weet je waarom? Zal ik het u eens zeggen? Het huidige christendom heeft het paard van Troje. En dat is de antichrist binnengehaald. Met gejaagd binnengehaald. Omdat de huidige godgeleerdheid zich innig verwant weet met de theologie van de nadere reformatie. Wat in veel gevallen een deformatie is gebleken. God heeft de reformatie gegeven. Dat is duidelijk, hè? Dat is duidelijk. Luther, Calvijn. Maar bij Calvijn ging het alweer de ethische kant op. Ik wil Calvijn niet blameren. Werd er maar gepreekt zoals Calvijn gepreekt heeft. Ik heb een prachtig boekje van Calvijn over de rechtvaardiging door het geloof. Nou, die preken moet je maar eens lezen. En dan moet je de huidige prediking er maar eens aan toetsen. Nou, ik wou dat die Calvijn nog leefde. En dat die nog preekte. Kostelijke preken. Heb Calvijn gepreekt over de rechtvaardiging des geloofs. En weet je wat Calvijn doet? Die snijdt al het vlees, al het werkende vlees. Dat verdoemt hij. In de naam van Christus. Krachtens de heilige wet Gods. Maar we hebben met de nadere reformatie het paard van Troje weer binnengehaald. De nadere reformatie heeft de wet weer door een pauselijke achterdeur naar binnen gehaald. Om die te doen uit dankbaarheid. Maar geliefde, die 17e eeuwse aan de slagreligie, ja, die 17e eeuwse aan de slagreligie, hè, die krijgt de doodsteek in Romeinen 6 en 7. En ook in de Galatenbrief. Want daar neemt Paulus niet de wet erbij als regel van het leven. Hè? Maar stel de mens voor de spiegel der wet, opdat die oude mens de dood sterft, om in Christus op te staan als een nieuw schepsel en om door Christus geleefd te worden. Geleefd te worden. Dan leef je jezelf niet meer. Dan leef je jezelf niet meer. Dan word je geleefd. Ja, dat lijkt wel slaafs. Ja, Paulus zegt, ik ben een gevangene van Christus. Geen slaaf, maar wel een gevangene. Het evangelie, geliefde, stuurt Gods volk niet terug naar de wet. Nee. Maar openbaart en verklaart Christus als de opstanding en het leven. Ook in het leven der heiligmaking. Weet je wat Gods volk ondervindt in het leven der heiligmaking? Weet je wat ze Gods volk ondervindt in het leven der heiligmaking? En dan zeggen ze, groter zonder worden, minder zonder doen. Waar staat het in de Bijbel? Kijk, als de wet erbij gekomen is in je leven, dan zijn de zonden te meerder geworden. Opdat de genade te meerder overvloediger zou zijn. Dacht je dat Paulus dat gezegd heeft? Groter zonder worden, minder zonder doen, toen die slaande engel des duivels. Want dat was gewoon een overspoeling van de zonde. En we mogen aannemen dat dat een vloekende duivel geweest is. Een lasterende duivel. Dus dat kon Paulus niet zeggen, hè? Minder zonde doen. Want ja, kijk, je kinderen, als je het nou recht legt, geliefden, als je nou de geestelijkheid van de wet hebt leren kennen, dan kun je de duivel niet meer de schuld geven. Dan kun je de duivel, dan zeg je, de duivel is nog beter dan ik. Maar juist dan krijgt de genade, komt de genade op zijn plaats. En de genade zet de mens op zijn plaats. Ja. Kijk, een mens die zich alleen met leerbegrippen en dogma's wil ophouden, die zal wel belijden dat de rechtvaardigmaking en heiligmaking onderscheiden dingen zijn. En dat ze beide niet gemist kunnen worden. Maar die zal zich niet afvragen hoe het met hemzelf gesteld staat. En of hij deze zaken in Christus deelachtig is. Nou, als je Christus deelachtig bent, bekommer je je eigenlijk dan niet om rechtvaardigmaking en heiligmaking. Want dan ben je die dingen deelachtig. Dan ben je de weldaden deelachtig. Als je Christus deelachtig mag zijn door een waarzaligmakend geloof, dan hebt de Heere zich aan je bekend gemaakt. Dan zeggen vele mensen, vragen ja, dan zeggen, hoe gaat het nou? Ik zeg, dat kan ik je wel zeggen, maar dan weet je het nog niet. Dan weet je het nog niet. Dan weet je, kijk, dat is geen geleerd lesje. Je moet het zelf ondervinden. Je moet de Heere zelf leren kennen. Ja, dan zeg ik weer, leren kennen, kijk, leren kennen. De Heere maakt zich bekend door woord en geest. Onder de prediking. Als hij de Bijbel mag lezen, als hij gelezen mag worden. De Heere openbaart zich altijd onverwachts en ongedacht, als hij aan het einde bent van de wet. Kijk, maar dat is voor een mens zo verborgen. Dacht je dat Paulus gezegd heeft, nou ben ik aan het einde van de wet en nou komt de Heer Jezus. Nee, geliefde, dan zou het geen wonder meer zijn. Het heeft God beliefd. Zijn zoon in mij te openbaren. Nou, geliefde, dat is voor elk kind van God precies hetzelfde. Elk kind van God precies hetzelfde. De woord en geest, hoor. Geen buitenbijbelse openbaringen. Geen visioenen, geen dromen. De Heer kan wel door dromen spreken. Hè? Maar Gods volk wordt bekeerd door woord en geest. In het Oude Testament kreeg Gods volk wel dromen. Maar dan was het ook nog door woord en geest. Toen Jacob daar te Bethel lag, met zijn hoofd op een steen, toen openbaarde zich de Heere in een droom, maar dat was door woord en geest. Ja. Ja. Maar geliefde, dat is een, dat leven der genade, dat leeft. He, dan ga je ziel leven. Dan ga je ziel leven. He. Paulus heeft geen dogmatiek ontwikkeld, maar door een Heilige Geest geïnspireerde geloofsleer. Paulus sprak uit de bevinding der zaken, op grond van Gods woord. Kijk wat Paulus schrijft in onze tekst van overdenking, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking, dat is een evangelisch getuigenis. Maar dit evangelische getuigenis, dat is door alle eeuwen heen door de rechtzinnige theologie wettisch uitgelegd. Ja. Ja. Om de eenvoudige reden dat men met het volgende, dat we met de volgende vragen geen raad wist. Ik zal u die vraag stellen. Wat zullen wij met de zonde beginnen als er geen wet is om ze te beteugelen? Nou, daar weet bijna geen sterveling raad mee. Ik ook niet, hoor. Daar weet ik geen raad mee. Als ik in mezelf sta. Ten tweede, wij kunnen toch niet in de zonde blijven opdat de genade des overvloediger zou worden. Kijk, dergelijke vragen hebben de kerkelijke gemoederen altijd bezig gehouden. Maar eigenlijk is er tot op de dag van vandaag nooit een afdoende antwoord opgekomen. Men heeft de wet erbij genomen en dat begon al in de na-reformatie. En toen begonnen ze de remonstranten te betwisten, eigenlijk met de levende wedergeboorte. Ook in Dort, kijk maar naar de Dortse leerregels. Remonstranten zijn toen bestreden met de wedergeboorteleer. Maar kijk, dat is eigenlijk verkeerd, hè? Dat is verkeerd geweest. Ze hadden de remonstranten, zegt Kolbrugge, in de ribben moeten aanpakken. En ze hadden ze moeten bestrijden met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Kijk, want daar moet elk mens het tegen verliezen. Dan kan je korter de bocht. Maar men heeft de wet erbij genomen, weliswaar in de erkenning dat Christus de verlosser is. En dat hij de enige gerechtigheid is die van God geldt. Dat wordt nog wel erkend, hoor. Maar om leer en leven bij elkaar te brengen, heeft men de 10 geboden erbij genomen. En een heiligmakingsleer uitgedacht, waarbij men de Heilige Geest om die leer sluitend te krijgen als bewerker heeft aangewezen. Maar vraag de zulke niet op welke wijze de Heilige Geest die werkzaam is, want er komt de werk heilige aap uit de mouw, namelijk dat de mens het initiatief nemen moet om Gods belofte zelf te helpen vervullen. Ja. Kijk, de leer der apostelen, die handhaaft Christus als hoofd in alle leerstukken. Komt geen mensen te pas. Ook een heiligmaking komt geen mensen te pas. Heiligmaking is niet werken, maar Christus aangedaan hebben door het geloof. Dat is heiligmaking. Paulus zegt, doet aan de Heere Jezus Christus. Wel nu, Gods volk heeft Christus aangedaan. Kijk, er staat eigenlijk, ja, dat, ik val niet graag de Statenvertaling aan, dat moet ik zeggen, hoor. De Statenvertaling is me dierbaar. Maar er staan wel een paar werkheilige vertaalde zinnen in de Statenvertaling. Als er bijvoorbeeld staat, doet aan de wapenrusting Gods. Dat klinkt als een opdracht. Maar je wil me toch niet vertellen dat er een kind van God zonder die wapenrusting loopt. Want die wapenrusting is Christus. Doet aan de Heer Jezus. Je wil me toch niet vertellen dat er een kind van God in de wereld is die de Heer Jezus niet aangedaan heeft. Dat weet je toch niet zeggen. Want dat zou betekenen dat een kind van God buiten Jezus kan leven. Nou, dat bestaat niet. De Statenvertaling vertaalt dit soort teksten op een gebiedende wijs, terwijl het dikwijls in de grondtekst staat als voltooide wijs. En daar hebben Mannes Kolbrugge terecht op gewezen. Stelt uw leden tot heiligmaking, dan staat er eigenlijk, gij hebt ze gesteld. Want kijk, in Christus is alles zijn. In Christus is alles het heden. Niet worden, zijn. Ja. Dus de vruchten der heiligmaking, gaan we nog een stapje verder. De vruchten der heiligmaking hangen reeds overvloedig aan de boom. U zegt, dan kan ik er niks meer aan toevoegen. Nee, dat kan ik niet. Ik kan niks meer aan toevoegen. U zegt, maar een mens moet toch goede werken doen? Ja. Maar als u in Christus gelooft, hebt u al de goede werken die er gedaan moeten worden reeds gedaan. Want de vruchten hangen overvloediglijk aan de boom. Ik hoef geen vruchten te produceren, want Christus zegt, uw vrucht worden in mij gevonden. Nou, dat is een ontdekking, mensen. Dan heb je hele leven je best gedaan. En die verloren zoon die zegt van, ik vind het wel goed, ik ga de wereld in, geef mij de erfenis. En toen kwam die terug en alle vruchten stonden op tafel. Had die jongen er wat aan gedaan? He? Hij had er alles aan gedaan om verloren te gaan. Dat is heiligmaking. Uw vrucht worden in mij gevonden. Alles dat komt, want alle dingen zijn gereed. Dat is heiligmaking. U zegt, maar dan ben ik geen participant. Nee, nee, dat ben je ook niet. Dat ben je ook niet. Je bent deelnemer. Als het is waar mag zijn. Deelnemer. De vruchten der heiligmaking hangen reeds overvloedig aan de boom. Dus hoef ik geen vruchten te produceren, want mijn vrucht is in Christus gevonden. En wilt u toch uw best doen om vruchten voor te brengen, dan weet de duivel u wel vele schouderklopjes te geven, hè, dat het de goede kant op gaat. Maar krijgt u met de wet Gods te doen, dan gaat niet uw hand, maar uw hoofd eraf. En dat zou uw gelukkigste dag zijn, geliefde. Want er kan er maar één hoofd zijn, en dat is Christus. Dat is Christus. En als nou het hoofd boven is, dan heb je hier geen leven. Als nou het beste boven is, heb je hier toch geen leven. Maar omdat het vlees zwak is en altijd met de letter van de wet tot vrome werken geneigd is, dan wil Paulus de zaak waar het hier om gaat op menselijke wijze uitleggen. Hij zegt, toen u slaven van de zonde was, toen u nog in die oude mens leefde, waren uw leden gesteld om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. En geliefde, of u nu slaven ter zonde bent geweest, of nog wellicht bent, dat doet hier niet meer mee. U zegt, dat doet niet meer mee. Nee, want het woord zegt, gij zijt het geweest. Maar u zegt, ik ben nog onbekeerd. Het woord zegt, gij zijt het geweest. Is dit geen evangelie? Dit is evangelieverkondiging. Dit is evangelieverkondiging. Gij zijt het geweest door het geloof in Christus. Hier predikt Paulus ontslag en bevrijding van de slavernij der zonde. Paulus zegt niet, u moet uzelf van de zonde losmaken. Nee, de apostel zegt het tegenovergestelde. Hij zegt, gij zijt daarvan losgemaakt. Kijk. Nou voel je wel dat geloven het zwaarste stuk is in de religie. Het zwaarste stuk. Geloof? Daar praten ze tegenwoordig licht over. Maar eer dat de mens gaat geloven dat zijn zaligheid volkomen in Christus ligt. En geliefde, daarom is het noodzakelijk dat je der wet sterft. Anders blijf je altijd maar in die wet roeren. Anders blijf je altijd maar met die zonde roeren. Vandaag overwin je de zonde, morgen val je er 10 keer erger in.
Ja.
Het woord predikt hier aan armen het evangelie, aan blinden het gezicht, aan een loslating aan gevangenen. Opdat de zulke de woorden der zaligheid met een gelovig hart aannemen en derhalve hun leden niet meer in de dienst der zonde behoeven te besteden. Want dan is alles, Paulus zegt eigenlijk, het is heden verleden tijd dat gij uw leden gesteld hebt als wapenen der ongerechtigheid. In de gerechtigheid van Christus is alles opgesloten wat voor God geldt, en daartoe behoort ook het leven der heiligmaking. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Volk van God, u moet God niet alleen voor uw zaligheid laten zorgen, maar ook voor uw wandel. En u zult ontdekken dat hij er heel wat meer verstand heeft als wij. Als Paulus zegt, laat u zaligen, dat betekent ook, laat God voor uw heiligmaking zorgen. Ja. Want dat is ook, laat u zaligen. Kijk, de rechtvaardigmaking geschied in een punt des tijds. Maar het leven der heiligmaking, dat wordt beheerst door de gerechtigheid en heiligheid van Christus. Het is altijd weer op Christus gericht. Hè? Uit hem, door hem en tot hem. Dat is heiligmaking. De Heere zet zijn volk niet aan het werk nadat ze gered zijn. Want dat zou betekenen dat toen dat verloren schaap gered was geworden, dat Christus hem, dat de goede herder hem opgeraapt heeft, dat hij hem gereinigd heeft en dat hij hem op zijn poten gezet heeft en een trap gegeven heeft. Van nou, vooruit, nou moet je het zelf doen. Nou moet je zelf naar huis lopen. Heeft de goede herder dat gedaan? Heeft hij dat gedaan? Gods volk, met eerbied gesproken, loopt op de benen van de Heere Jezus naar de hemel.
Ja.
Ken nooit verkeerd, hè?
Nee.
Als je het is maar geloven. Als het geloof maar werkzaam is. Als wij overgegaan zijn, geliefde, in de dienst der gerechtigheid, dan zijn vanzelf ook onze leden in die dienst overgegaan. Vat je dat? God doet geen half werk, hoor. God heeft geen godsdienst ontwikkeld, om het zomaar eens te zeggen in zijn woord, van nou, door mijn gerechtigheid kun je gered worden, maar als je eenmaal gered bent, dan moet je nog zorgen dat die leden, dat die allemaal de zonde ontworsteld worden. Heeft hij dat gezegd? He, die catechismus die zegt het zo mooi, hè? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus nou de eigenaar is van je lichaam en ziel. Als de Heer Jezus nou de eigenaar is van je lichaam en ziel. Wie is er dan verantwoordelijk voor de wandel? Vertel het me. De Heer Jezus. De Heer Jezus heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen die wij in het paradijs verzondigd hebben. En ook na ontvangen genade er geen 1% van vervullen. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk. Ja, u zegt, werkt dat de zonde niet in de hand? Oh, dus je wil zeggen, Christus werkt de zonde in de hand. Je kan het niet aan Christus overlaten. Dat zeg je. Dus de genade is een soort extra. Dan vertrouw je nog op je eigen krachten, maar wie vertrouwt op smansbenen, zal God geen hulp en heil verlenen. Ik zou je vertellen, mensen, Christus alleen, dat is in onze dagen te licht. Daar moet nog wat bij. Er moet nog wat bij. Er moet nog wat ingestorte heiligheid bij. Hè? Er moet nog wat goede werken bij. Er moet nog wat liefde bij. Er moet nog een traan bij. Er moet nog een zucht bij. En ondertussen dien je de paus. Dan heb je van Christus een paus gemaakt. Ja, ja. Het is niet anders. Maar als wij overgegaan zijn in de dienst der gerechtigheid in het koninkrijk van Christus, dan zijn we daar niet alleen geestelijk met onze ziel ingegaan, maar ook met ons lichaam. Ook met ons lichaam. En dan zijn we met onze leden in die dienst der gerechtigheid overgegaan, waarin genade alleen heerschappij voert. Ja, kijk, dat is nou, ja, dan komt heel de gereformeerde gezinte, we staan recht overeind. De genade alleen heerschappij, is er voor een mens dan niks meer te doen? Maar als u uzelf waarneemt dat uw leden niet gewillig zijn, zoals u zo gaarne zou willen dat ze zijn, neem dan niet de wet erbij in een poging uw leden te beteugelen en de zonde te beteugelen. Want dan zal de zonde in u uitbreken zoals u nog nooit eerder hebt meegemaakt. Beveel uw leden Gode en zijn genade, hoe verrot ze ook zijn. En berust in zijn beleid. En gij zult zien wat hij doen zal. Ja, maar voordat de mens is rust in zere beleid, kijk dat de Heer ooit is met kracht in mijn hart gesproken. Ooit is met kracht in mijn hart gesproken. Om in zijn beleid te rusten, van nu en tot in eeuwigheid. Maar eer dat de mens is rust in zijn beleid, dan moet je uitgewerkt, doodgewerkt en als een ellendige verloren zondaar mooi plat op de grond leggen, geen gerechtigheid meer voortbrengende, gestorven aan alles wat moet. Maar als je rust je niet in zijn, dan moet je eigenlijk mooie na ontvangen, genade weer als een verloren zondaar openbaar komen. Die geen goed woord voort kan brengen, geen woord tot zijn eer kan voortbrengen. Om in stilte berusten. Kijk, dan kan God zijn werk doen. Ja. Kijk, Christus heeft de mens niet zalig gemaakt en tevens de wet opdracht gegeven om een oogje in het zeil te houden. Ik zeg het maar op menselijke wijze. Niet een oogje in, hij heeft de wet er niet bij gegeven om een oogje in het zeil te houden of de zijne wil in de banen lopen. Nee, de wet kijkt alleen naar Christus en heeft haar ogen voorgoed gesloten toen er klonk, het is volbracht. En als dat toepassing is, geliefde, als dat toepassing is, dan sta je niet meer onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij, onder de alleen heerschappij van de genade. En daarom ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar denk nu niet dat dit feit een vrijbrief is om er maar op los te zondigen. Want dan levert u het bewijs van de genade niks te weten. Dan weet je niet wat genade is. Dan weet je niet wat genade is. Want ik heb vanochtend al gezegd, de geestelijkheid van de wet blijft bestaan, niet de heerschappij van de wet. Maar de geestelijkheid van de wet. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ik dank God door Jezus Christus. He, want hij was onder de heerschappij van de genade gebracht. Onder de heerschappij van Christus gebracht. Maar die wet die blijft wel geestelijk. Absoluut. En daarom houdt de Heere zich over een arm en ellendig volk. Dat op zijn naam zal betrouwen. Ja. Kijk, tegenwoordig leren ze Romeinen 7 vers 14 en dan zeggen ze dat zei Paulus voor zijn bekering. Maar dat zijn leugenprofeten. Heel die hartkraaibeweging met dat overwinningsleven, mensen, mensen, het is boerenbedrog. Dan zeggen ze Romeinen 8, in Romeinen 8 was Paulus, had Paulus het lek boven water. Kijk, die mensen, dat, dan weet je niet wat genade is. Dan weet je, kijk, daar zo leert de genade het niet. Gods volk is meer dan overwinnaar in Christus. Maar zelf blijven zichzelf blijven ze een arm en ellendig volk. Ja. Dat volk dat het dikwijls van de zonde moet verliezen. Ja, ja, ja. Ja. Dat volk dat krijgt dikwijls een doorn in het vlees. Een slaande engel des duivels. Maar nochtans staan ze onder de alleenheerschappij van de genade. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, vanwege dat inwendige bederf en die overgebleven zonde en dat aanklevende bederf, dan wenst Gods volk dikwijls met de moordenaar aan het kruis te hangen. Ja, dan zeggen ze, had ik hem maar gehangen. Had ik hem maar gehangen. Ja, dan zijn ze weer een beetje biblicistisch bezig, want gij zijt met Christus gekruist. Gij zijt met Christus gekruist. Maar die moordenaar, en dat leef ik ook wel eens in, die moordenaar die was schielijk in het paradijs en vergoed de zonde te boven. Zo bedoelt Gods volk, Gods oude volk. Ja. Had ik die moordenaar maar geweest. Ja. Nooit meer te hoeven zondigen. Kijk, dat is de wens en bede van alle die God in der waarheid vrezen. En daar bidden ze ook om, daar smeken ze, daar smeken ze ook om. Paulus zegt, daar jaag ik nou naar. Als je nou wil weten wat Paulus naar jaagde. Paulus jaagde naar de volmaaktheid om verlost te zijn van het lichaam der zonde en des doods. Daar jaagde Paulus naar. Dat zegt hij later in andere woorden, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Nooit meer te hoeven zondigen. Nooit meer te hoeven zondigen. Ja. Gods volk wordt het leven niet zat, maar wel de zonde zat. Dan word je zat van hem. Als je genade hebt mogen proeven, vrije genade, hè, die alleen in Christus is, geen helpende genade, maar reddende, alles reddende genade, alles overwinnende genade. Dan word je de zonde moe. Dan word je, krijg je zo'n walg van jezelf, want dat lichaam, de zonde, dat blijft me doorzondigen. Ja. Maar houd moed, volk des Heren. Uw bede zal nimmer worden afgewezen. Hij zal u te zijner tijd in heerlijkheid opnemen. En ga maar gelovig voort, leunende en ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, Jezus Christus, onze Heer. Kijk, Gods zware volk, die moet meestal, ja, dat is ook een zuchtend volk, hè. Die zijn in barensnood. Want heel de wereld is in barensnood. Of zie je het niet? Nou, denk je dat je hier nog een goede toekomst hebt, jongen? Denk je dat? Deze wereld die zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Ja. En we staan aan de vooravond van vreselijke rampen. Kun je niet bang maken, hoor, maar die oude tante Lena, we kwamen er vaak. En die, ja, dat mensen we een hoge leeftijd bereiken. En wat wou ik er nou van zeggen? Ja, ze zegt vaak, ze zegt, de wereld is me nog geen pijptebak waard. De wereld is me nog geen pijptebak waard. En weet je wat ze ook wel eens zei? Ze zegt, als het nou nog moest, dan zou het niet meer kunnen. Dan zou het... Jongeren, zoek een Heere in je jongelingschap. Eer de kwade dagen komen in de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Deze wereld verdemoniseert. En je ziet dat in alle lagen, in alle klassen. Daarom had Paulus de strijd aangebonden. Met de overheden, met de machten. Niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overste deze wereld, tegen de machten, tegen de overheden. Ja. Kijk, Romeinen 5. Ja, dat is een hoofdstuk vol van genade. Romeinen 6, dat is eigenlijk een... Ja, voor het... Ja, alles is voor het vlees onbegrijpelijk. Maar dat kan een natuurlijk mens nog wel begrijpen. Hè? Als je zonden vergeven zijn, dat je dan vrede met God hebt. Maar Romeinen 6, dat is eigenlijk de geheimtaal des geloofs. Ja, Romeinen 5 ook goed. Maar Romeinen 5, hè, dat is een hoofdstuk vol van genade, troost en kracht. Maar hoofdstuk 6, ja, dat drukt hen zodanig ten neer dat ze dikwijls de wanhoop nabij zijn. En weet je, daar is ook een verkeerde Bijbelvertaling aan debet. Nou ben ik niet voor die herziene Statenvertaling, hoor. Daar ben ik niet voor. Waarom ben ik daar niet voor? En dat is allemaal een aanpassing. Een aanpassen naar de mens. Die mensen die aan de herziene Bijbelvertaling werken. Aan de herziene Statenvertaling. Ja, ik heb er wel stukken van gelezen. Maar geliefde, Paulus zegt, mijn evangelie is niet naar de mens. Nou is de Statenvertaling ook maar een vertaling. Dus als er een betere vertaling noodzakelijk is, krachtens de grondtaal, moet dat geschieden. Moet dat geschieden. Dan ben ik ook voor een herziene Statenvertaling. Maar niet zoals de huidige herziene Statenvertaling. Nee. Dat gaat naar die kant op van een nieuwe vertaling. Daar gaat die kant op van de nieuwe vertaling. Dat is een onnodige herziening. Dat is een verwarring. En als die Statenvertaling onbegrijpelijk is, dan moet dat uitgelegd worden. Maar een vertaling mag geen uitlegging zijn. Kijk, daar zijn er nou velen mee bezig. Om een Bijbelvertaling alle soort verklaring te doen zijn. Nee mensen, dat is verboden. Dat is verboden. Dan ga je Gods woord verminken. Je laat het staan zoals in de grond al staat. En weet je wat die Moorman zei? Hoe zou ik het ook verstaan indien ik geen uitlegger heb? Bid dan de Heere des Oosters of dat die arbeiders uitstoot in zijn wijngaard, of dat ze de Bijbel u mogen verklaren. We moeten het verklaard krijgen. De discipelen die zeiden, verklaar ons deze gelijkenis. Ja. Het was Gods volk hoor. Ze verstonden er ook nog maar nauwelijks wat van. En Romeinen 6, met name Romeinen 6, Romeinen 7, is geheimtaal. Verborgenheid. Ja. En het is ook, wordt er door een verkeerde Bijbelvertaling onnodige verwarring gegeven. Terwijl de Heilige Geest getuigt, geheel zijt gij schoon, mijn vriendinnen, en er is geen gebrek aan u. Heiligmaking, zeggen ze, dat is ook een opdracht. Kijk, als je het zo gaat verklaren, dan kom je toch weer in het werkverbond. Spurgeon heeft een boekje geschreven, Alles uit Genade. Nou, als nou alles uit genade is, dan is er maar één opdracht van Christus getuigen. Dat is niet aan het werk gaan om je heiligmaking gestalte te geven. Want dan zit je dik in Rome, hoor. En door de generaal heersende deugdenprediking, dan wordt de prediking moraliserend. Dan krijg je moraliserend leven. Nou, dat had die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon ook. Ja, dat was een heel zedige jongen. Denk erom. Die rijke jongeling ook. Dat was een hele zedige knul. Ja. Tante Lene zei altijd, op grond van Gods woord, met je gedrag kom je er niet. Hoor. Met vlijt en gedrag kom je er niet. Alleen met de toegerekende gerechtigheid, met het gedrag van Christus. Even God verschijnen. Maar door de generaal heersende deugdenprediking worden vele bekommerde zielen in Christus geërgerd. Geërgerd. Maar kijk, als je nou in de eerste liefde loopt en je krijgt allemaal van die opdrachtpredikingen, hè, dan zeggen ze, ja, ik heb wel gehoord, en zeggen ze, nou, maandag moet je aan de slag gaan om goede werk te doen. Maar geliefde, als het moet, dan is niemand die het doet. Nee. Maar u zegt, is het een automatisme? Ja, heilig automatisme. Want als je nou ingeënt bent in die ware wijnstok, dan breng je als vanzelf vruchten voort. Wat doet die tak eraan? Wat doet die ingeënte tak eraan? Aan zijn vruchten. Wat doet een tak aan zijn vruchten? Moet je mij eens vertellen. Ja. Ja, soms moet je in een diepe put verkeren, geliefde, om onderscheiden kennis op te doen. Dat leer je niet in een zonnestoel. Leer je niet in een zonnestoel. Nee. Het is wel treurig. Hè, treurt, en de profeet die treurt, die treurt er ook voor over, hè, dat al Gods volk als aardevaten gelijk zijn geworden. Het is treurig. Hè, dat er velen van Gods volk zo betoverd zijn door een neonomiaanse deugdenprediking, die in onze dagen alom aangeprezen en voor calvinistisch of gereformeerd versleten wordt, alleen om het feit dat men rechtzinnige klanken hoort. Maar rechtzinnigheid, geliefd, is nog geen leven, hoor. Leven we bij de wet, dan kunnen de leden niets anders doen dan zondigen. Maar leven we bij de gerechtigheid door het geloof van Jezus, dan zijn de leden dienstbaar aan de genade en kunnen zij niet zondigen zoals zij van nature willen. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Gij hebt ze nu gesteld, omdat gij met lichaam en ziel in een andere koninkrijk zijt overgegaan. Kijk, als Christus je nieuwe man is, dan zorgt hij er ook voor dat zijn bruid op. Dacht je dat Christus niet voor zijn bruid kunt zorgen? Dacht je dat nou werkelijk? Hè? Dacht je dat? Als Christus uw man is, dan zorgt hij ervoor dat zijn bruid op de wagen zit voor zijn vrijwillig volk. En al het lopen en slaven, dat is verleden tijd. Want ik heb het u al gezegd, wie liepen? De herder of de schaap? Wie? En degene die de wet stellen in het leven der dankbaarheid. Ja, je moet tot wet wel preken. Ook voor Gods volk. Ja, absoluut. Ja. Maar altijd als de bediening des doods. Altijd als de bediening des doods. Opdat ze te meer, zegt de catechismus, hun leven in Christus zouden zoeken. En de genade. Want die wet, ja. Als hij weer met de wet gaat heulen, hè, met de wet gaat flitten, dan gaat die wet weer vloeken. Ja. Hij kan je wel niet meer vervloeken, hoor. Maar je komt weer onder de slavernij. Net als de gelaten. Net als de gelaten. Die waren in de geest begonnen, maar in het vlees geëindigd, omdat ze luisterden naar die ingeslopen valse broederen, die zeiden van ja, maar die Paulus die zegt dat de genade alleen genoeg is, maar je moet goed, als je niet besneden wordt, kan je niet zalig worden. Dat leerden ze. Dat leerden ze. En geliefde, je moet denken dat we in dagen leven, dat de betovering van de Galatiërs van wel eer erger is als in het kwadraat toen. Hoor. Kijk, degene die de wet stellen in het leven der dankbaarheid als een regel om naar te leven, die rukken het schaap van Christus schouders en schoppen het voor zich uit en bij elke afwijking krijgen de trap. Dat doe je dan op een vrome manier. Als het leven je Christus is, dan is er geen wet meer die je kan gebieden. Doe Gods volk dan de wetten niet? Nee, absoluut niet, hoor. Als het die kant op gaat, dan staan ze pal voor de wet. Vanwege zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Gods volk wil nog geen nagelschrap van die wet af hebben, hoor. Denk er goed om. Want die bevestigen de wet door het geloof. Als je gelooft in Christus, bevestig je de wet. Dat die heilig en goed is. Denk er maar. Ja, maar er staat toch in het woord, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Dan moet je eens kijken wat er staat in de grondtaal. Dat is Christus die dat zingt.
Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En in Christus mag Gods volk dat nazingen. Ja. Dan hebben ze een heilig vermaak in de wet Gods. Omdat hij het vlees verdoemt en Christus. En omdat Christus de wet vervuld hebt. Christus overwinnaar over de zonde. De grote wetsvervuller. Christus doet geen titel of joten van de wetten niet. Maar hij vervult die in de plaats. Hè? Wij hadden die wet moeten vervullen. Elke titel en joten moeten vervullen. En dan komt de gehoorzaamheid van Christus. Dan zet Christus zijn gehoorzaamheid op uw rekening. Dat is rechtvaardigmaking. Dat is rechtvaardigmaking. Ja. Maar geliefde. Kijk, degene die de wet weer in het leven der dankbaarheid zetten als regel. Als een verkeersbord, om het zomaar eens te zeggen. Voor zo moet je leven. Dan weet je toch niet wat het leven uit Christus inhoudt. Dan weet je er niks van. Dan weet je, genade die heb geen wet meer nodig. Nee. Het vlees wel. Vlees wel. Kijk, Paulus zegt, met het vlees dien ik de wet der zonde. Maar met mijn gemoed de wet Gods. Ja. Vrij van de wet, vrij van de wet, vrij van de verdoeming der wet. Vrij in Christus. Gebonden aan de wet van Christus. En die wet van Christus, is dat een regel om te moeten doen? Nee, want waar Christus in het midden is, dan gaat alles als vanzelf. Dan gaat alles als vanzelf. Ja. Dat is een heilige vanzelfsheid. En dan ga je niet zeggen van nou, dat moet ik doen. En als je het gedaan hebt, nou, dat heb ik er dan toch weer eens goed vanaf gebracht. Nee, weet je wat je dan gaat zeggen? Ik heb slechts gedaan wat ik schuldig was te doen. Als een onnutte dienstknecht. Liefde rekent niet. Liefde rekent niet op, die kijkt niet naar een paar kruiwagens meer of minder. Dat doet de liefde niet. Nee. Nee. En dan zeg je, als je nou heel je leven in de dienst van God hebt besteed. Weduwe en weduwe en wezen bezocht. De arm het zijne gegeven. Je naaste lief gehad als jezelf. Weet je wat je dan aan het einde van de rit zegt? Ik moet er nog aan beginnen. Ik moet er nog aan beginnen. Want mijn beste werken zijn mijn zonden bevlekt. Ja. Kijk, de wet stellen in het leven der dankbaarheid. Hè? Dan zeg je van ja, dan gaan we. Ja, dan zeggen ze, ja, maar dat doe je toch graag? Ja, dan ga je toch niet meer stelen? Dan ga je toch niet meer moorden? Dan ga je toch niet meer roven? Dan ga je toch geen overspel meer plegen? Ja, dan ben je, dat zeggen de biblicisten. En Gods volk wenst nooit meer te zonden, hoor. Houd dat vast. Maar weet je wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14? Wij weten dat de wet geestelijk is. En als de wet geestelijk is, dan ben ik het niet. Dan ben ik vleeselijk, verkocht onder de zonde. En wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Ik alleen nog mens. Verder komt Gods volk niet. Wat zichzelf betreft. Maar ze weten van die alles overwinnende genade. Ja, die alles overwinnende genade in Christus. Maar geliefden die zo preken zijn lid van het reformatorisch werkverbond. Die preken, die de wet stellen naast Christus. Die zijn lid van het reformatorische werkverbond. Je hebt ook voorwaarts christenstrijders. Ja. Maar Christus houdt dat verloren schaap op zijn schouders totdat hij het gebracht heeft in zijn vaders huis. Gods volk, ik heb het vanochtend al gezegd, loopt op de benen van de Heer Jezus op de smalle weg ten hemel. En dat is je leden dienstbaar stellen in de gerechtigheid van Christus tot heiligmaking. Doe jouw benen niet. Weet je wat Gods volk? Weet je wat Gods volk? Als een schaap heb ik gedwaald in het rond. Als een schaap heb ik. Kijk, een schaap is een dwalend dier. Dat is een dwalend dier. En als de Heer zijn schapen ziet dwalen. Kijk, een herder die heeft van die kleine steentjes en dan gooit hij zo'n steentje op de rug van het schaap. En dan schrikt hij terug en dan keert hij terug naar de kudde. Maar de goede herder die gooit niet meer stenen. Die heeft geen steentjes nodig. Nee. Nee. Dan gaat hij weer spreken. Dan zegt hij, weet je wat hij dan gaat zeggen? Vertoon me toch je aangezicht, gij bruid in de kloven der steenrotsen. Dan gaat hij zijn bruid weer toespreken. En als ze zo verschrikt en zo verstrikt zit in de zonde. Dan gaat hij ze lieflijk toespreken. Ja. De toezeggingen van uw mond, zegt de psalmist, die hebben me levend gemaakt. Ook, en dan bedoelt hij het leven der heiligmaking. Gods volk leeft van de toezeggingen des Heeren. Ja. Het kan eenvoudig zijn in een psalmversje dat de Heere tot je ziel spreekt, tot versterking, tot troost, hè, tot bemoediging. Dan kun je weer 40 dagen verder. Kijk, Christus heiligt de leden van zijn geestelijk lichaam in de dienst der gerechtigheid. Ook al lijkt het voor de geredde zondaar in kwestie er aanvankelijk helemaal niet op. Omdat ze het onderscheid niet goed weten tussen wet en evangelie. Tussen vlees en genade. Tussen vlees en geest. Ja, wordt ook nog dikwijls door Gods volk vermengd. Ene grote giftpot. Ja. Ja, we zijn maar gifmengers, hoor mensen. Verder komen we niet. Gifmengers. Maar als de Heer één woordje spreekt, dan is alles weer rein. Dan neem je weer een gouden beker in je hand. Ja. Dan zeg je, mijn beker is overvloeiende. Ja. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Maar aanvankelijk ervaart een geredde ziel zoveel struikelingen in de zonde, dat hij de moed verliest, mede door de oproepen van het leger voorwaarts christenstrijders. Want je hebt tegenwoordig heb je zoveel stemmen in onze dagen, zoveel stemmen. Oh, maar er staat ook in Gods woord, mijn kinderen, mijn schapen horen mijn stem en een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dus ik hoef er niet zo mijn best voor te doen, maar om de jeugd bij de kerk te houden. Want de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dus als je maar zomaar kan overstappen naar het halleluja-christendom, dan kun je wel gevoeglijk aannemen dat je de stem van de goede herder nog gehoord hebt. En daar hem ook niet kent. Want mijn schapen, zegt Christus, horen mijn stem, die kennen mij. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Kijk, je hebt van die dominees, die hebben de eerste 10 jaar hebben ze rechtzinnig gepreekt. En de volgende 10 jaar, dan worden ze wat makkelijker. Hè? Dan gaan ze er wat makkelijker over denken. En dat zie je al aan de kinderen, hoe ze erbij lopen. En het laatst van hun leven worden het antinomianen. Dan kan alles ermee door. Is dat het leven uit Christus? Dat geloof je toch zeker niet. Hè? Dat pad, geliefde, dat smalle padje, dat wordt gaande nauwer. Dat is niet wettisch. Nee. In het begin van dat smalle pad, dan denkt hij, nou, ik heb ook nog wel een been waar ik op kan hinken, al was het maar hinken. Maar hoe verder op dat pad, hoe kreupeler dat je wordt. En op het laatst kan je niet meer lopen, mooi gedragen worden. In het begin is het Christus en ik. Of ik en Christus, dan wordt het Christus en ik. Maar op het laatst, als hij enige oefeningen mag hebben, dan wordt het Christus alleen en anders geen. En Christus in alles. Dank God in alles. Kan alleen in Christus. Hij is onze dankende hoge priester. Dan wordt alles Christus. Paulus zegt, het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Dan wordt alles Christus. En zij zagen Jezus alleen. Niet alleen Jezus. Nee, ze zagen Jezus alleen. Maar daar is een doorgaande les in het leven der genade. Maar velen van Gods volk, die kennen geen tweede bekering. Dat is nou de tweede bekering. Jezus alleen. Dat is de tweede bekering. Toen Petrus Christus verloochende in de zaal van Caiaphas, toen is Petrus door zijn eerste bekering gezakt. Toen is Petrus door zijn bekering gezakt. Toen heeft hij Christus tot zijn bekering overgehouden. Ja. Dan ga je roemen net zoals Paulus. Waartoe ik ook van Christus Jezus ook gegrepen ben. Al sta ik met mijn voeten in de zonde. Al lijkt het er niet op dat ik een kind van God ben. Nochtans. Daar heb je het. Nochtans. Al schreeuwt heel de hel. Dat kan niet bestaan met genade. Weet je wat die Simpson dan gaat zeggen in die tempel van dagen? Weet je waar je na je tweede bekering, weet je wat dan je last wordt? De ere Gods. De ere Gods. In de eerste bekering ben je nog druk met jezelf. Zou het wel waar zijn, dit en dat. Maar in de tweede bekering ben je verniet, ben je vergoed van jezelf verlost. Hè? En dan gaat het om de ere Gods, die wordt dan op je hart gebonden. En dan zegt, weet je wat die Simpson dan zegt in die tempel vandaag? En dan zegt die Heere, geef me nog één keer mijn kracht. Nog één keer. Dan staat hij daar tussen die twee pilaren als een zwakke man. Dan zegt die Heere, geef me nog één keer mijn kracht. Nog één keer, Heere. Nog één keer. Om de eer uws naams, die heerlijk is. Nog één keer. Om het te wreken voor mijn twee ogen. Was dat een vleeselijke wraak? Nee. Dat liep over de ere Gods. Want Simpson was een Nazireër van zijn geboorte tot zijn dood. En dat heeft de Heere vervuld. Dat heeft de Heere heerlijk vervuld. En hij boog zich met kracht. Toen vielen ze van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. Ja. Toen mocht Simpson nog een type van Christus zijn. Christus hangende aan het hout. En hij boog zich met kracht. Met zijn arm heeft hij de hel een noodlottige ruk gegeven. De Satan overwonnen. Ja. Dus Gods volk die hoeft zich geen weg te banen ten hemel, geliefde. Die is bereid. Hè, door de doorbreker die voor hen is uitgegaan. En die heden laat verkondigen dat de zonde, kind van God, over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Kijk, het leven uit God zal zich vanzelf, dat leert de genade, het leven uit God zal zich vanzelf openbaren in een leven naar God toe. Maar niet door zelfheiliging, hoor. Niet door je best te doen, hoor. Echt niet, hoor. Gods volk wordt door lijden geheiligd, niet door doen. Hou op met dat doen. Christus leeft en daarom zult gij leven in gerechtigheid en heiligheid door zijn geest. Weet je wat heiligmaking eigenlijk is? Dat is doorgaande schuldvergeving. Ja. Doe je alles verkeerd, hè? Bedorven heiligmaking, hè? Ja. Doorgaande schuldvergeving. Ik weet, dan blijft er van de mens ook niet meer over, hè? Nee. Maar, en dan weet je waar je dan gaat zingen? Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd. Vandaar is het grote zoon. Als hij het nou nooit zou verzondigen, dan zou hij die kroon zelf opzetten. Hè? Maar weet je wat Gods volk mag doen in de hemel? Dan gaan ze die kronen, die gegeven kronen, die gaan ze werpen voor de voeten van het lam. Gij zijt waardig om te ontvangen alle lof, alle eer, alle dankzegging. En dat wordt al hier, in dit ondermaanse leven, beoefend door het geloof. Want de eeuwigheid begint in de tijd, geliefde. Ja. Het geslachte lam blijft centraal staan, want er staat, en ik zag en ziet in het midden van de troon, een lam staande als geslacht. Dat is ook in de eeuwigheid zo. Dat is ook in de eeuwigheid zo. Velen preken wel een gewillige zaligmaker ten aanzien van de schuldvergeving,
Maar ik preek u ook op grond van de schrift een volkomen zaligmaker die ook het ganse werk der heiligmaking alleen doet. Hij alleen.
Kijk, je kunt het zo horen of een prediking neonomiaans is of niet. Weet je wat neonomianisme is? Dan maken ze het evangelie tot een nieuwe wet. Daarom hebben ze die constructie verzonnen. Wet, evangelie, wet. Maar geliefde, de wet is na ontvangen genade geen geloofsvoorwerp. Dat is Christus. En als je er wat bij verzint, dan zit je met de paus te heulen. Met die werkheilige paus. Bij een neonomiaan moet je zelf de deur open doen. He, als hij klopt, dan zeggen ze, dan moet je toch de deur open doen. He. Maar Christus verschaft zich zelf een toegang tot het hart. He. Dat is al zo in de rechtvaardigmaking. Maar ook na ontvangen genade. Want hij klopt niet alleen, geliefde. Hij is ook de deur. Weet je hoe Christus binnenkomt? Van binnenuit. Ja, van binnenuit. Ja, hij komt door gesloten deuren. En weet je wat hij dan zegt tot de zijne? Ziet, hier ben ik. Vrede zij u. Ja. Ja. Maar in een neonomiaanse prediking wordt het offer van Christus wel uniek genoemd, maar tegelijkertijd veralgemeniseerd en van de toepassing geïsoleerd. Mooi eens onthouden. Een neonomiaan en een neocalvinist willen niets van de afsnijding weten. Daar willen ze niks van weten. Dat zijn allemaal stuiptrekkingen van de oude mens. Hè? Je best doen. Hè? Gehoorzaam zijn. En ik zeg niet dat het niet moet hoor. Want die eis die blijft wel staan. Bekeert u. Blijft ten volle staan. Maar ze hebben het en ze kennen het. En ze kennen geen strijd tussen vlees en geest. Of het moet zijn dat ze wat strijd hebben als gevolg van conscientieknepen. Een beetje met de zonde strijden. Ja, ja. Maar ik heb wel eens tegen een predikant gezegd. Ja, ja. Ik zeg, u preekt nu wel die wet als doeregel voor de gelovigen. Maar ik zeg, nou wil ik wel eens zien. Hè, als ze nou elke dag de banden van je auto lek prikken. Elke dag. Niet één keer, elke dag. En als ze elke dag op je mooie pak spugen. Elke dag. Als ze elke dag je stenen door je ruit krijgt. Elke dag. Dan wil ik nog wel eens zien of dat je de wet preekt als een doeregel voor de gelovigen. Ja. Toen Warburton weer in de dienstbaarheid verkeerde, toen dacht hij, nou ik zal eens een stel varkens kopen, ja. een boerderijtje huren, een stel varkens aanschaffen, een groentetuin, en zal eens in mijn eigen onderhoud gaan voorzien. Is dat dan verkeerd? Dat weet ik niet. Maar ja, dan kwam hij weer, had hij ergens gepreekt, en dan kwam hij thuis en hadden de varkens de hele groentetuin omgeploegd. Hij zegt, dan moest ik mijn hand op mijn mond leggen, want de vloeken die zouden eruit rollen. Hij zegt, want die varkens, hij zegt, kon ze wel doodtrappen. En uiteindelijk had hij ze in een hok zitten, had hij ze gevangen in een hok zitten. En dan gaat hij naar huis, zeker een bakje koffie drinken. En dan keert hij ze om, zijn ze weer losgebroken. Voel je? Kijk, die Warburton, die kon nooit de wet meer als een doeregel preken. Want dan leer je van vloeken. Ja. Kijk, de strijd van een kind van God, die houdt wel heel wat anders in dan wat conscientie knepen. De strijd loopt niet zozeer over de zonde, maar over het feit of God zijn werk ooit nog wel bevestigen zal. Want dat wordt waar, hè? We hebben de Heere verlaten dagen zonder getal. En zou die nou ooit wel terugkeren? Zou die nou ooit wel terugkeren? Of weet je niet wat ik het over heb? Gods volk heeft geen poppenzonde. Ze zijn zonde. Huichelaars, die hebben, daar moet je altijd maar op letten. Huichelaars hebben altijd goed en kwaad. Weet je wat een huichelaar zegt? Ja, ik ben ook maar een mens met gebreken. Maar weet je wat Paulus zegt? Ik ben geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Voel je het verschil?
Huichelaars hebben altijd goed en kwaad. Maar Gods volk, dat is alleen maar kwaad. Weet je wat ze daarom zo vaak bidden? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedrijven, want we kunnen enkel maar kwaad bedrijven. En hoe kan God nu omkijken naar enkel kwaad? Kijk, daar heb je het weer, hè? De rechtvaardiging van de goddelozen. Als je nou alles verzondigd hebt als een albederver, weer opnieuw staat voor God in je ademskostuum. Kijk, want Gods volk kan zelf de toepassing niet maken. Ook als ze bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus en als daar zoveel zonde weer tussen leggen. Ja. Kijk, tussen het avondmaal, dus heb je dat nou ook? Hè? Tussen de avondmaalstijden, hè, dat er weer zoveel zonde tussen liggen, dat de Heere weer een weg moet banen, anders ken het niet. Leggen we zoveel zonde tussen. Dan zeg je, zou de Heere ooit die weg nog wel banen? Zou die me nou weer nodigen? Dat is de strijd van Gods volk. Want geliefden, als schuld nou werkelijk schuld wordt, kan ik niet meer redeneren. Maar dan sta ik weer in een ingeleefde onmogelijkheid. En daarom wordt het wonder van Gods gekende steeds groter, hè, dat als God de getrouwe blijkt te zijn. Kijk, een huichelaar is altijd aan het redeneren, maar is en blijft een vijand van het ware gemeenschapsleven met Christus. En als Gods volk de verleiding tot een bepaalde zonde kan negeren, dan betekent dat voor hen geen overwinning. De overwinning des geloofs ligt in de openbaring van Christus aan het hart. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. En ook een neonomiaan geeft het op als de wet eist, doe dat en gij zult leven. Hij heeft zijn eigen evangelie, namelijk een nieuwe wet. En weet je hoe die wet luidt? Die nieuwe wet van de neonomiaan? Leef en doe het! Zelfs Philpott zegt dit, voor mij onbegrijpelijk. Hij had beter kunnen zeggen, leef en je doet het. Dat is wat Gods woord zegt. Kijk, we hebben nou gesproken over de bediening van de wet ten opzichte van het evangelie. Maar als de wet je verdoemd hebt, als de wet je gedood hebt, hè, dan wordt die wet, ja, dan zeggen ze, dan worden de geboden beloftes. Nou, ik zou het zo eigenlijk niet willen zeggen. Want de belofte Gods, die zijn er al. Die zijn er al. En de belofte Gods in de toepassing maken het geloof. Ja, de belofte Gods in Christus overstemmen de wet. Moet je wel aan het einde van de wet gebracht worden. Maar dan gaan de belofte kracht doen, hè. Als de Heer tot je ziel gaat spreken ten leven. Ik leef en gij zult leven. Kan de wet nooit meer zeggen, gij zijt mijn. Want dan zegt Christus, gij zijt mijn. Het evangelie van Christus houdt er deze wet op na. Namelijk de wet des levens in Christus Jezus. En die wet doet mij geloven dat mijn vrucht uit Christus is. En dat die vrucht er al is voordat ik er was. Ja, Gods volk is niet alleen, de Heere God is niet alleen de duivel een eeuwigheid voor geweest. Hij is ook zijn eigen volk een eeuwigheid voor geweest. Ja. Het evangelie van Christus doet leven, doet wandelen. In heiligmaking, namelijk in de voetstappen van Christus. En als hij niet trekt, geliefden, dan leg ik gedurig bezijden de weg, want ik heb maar één weg, namelijk van God af. En dan toch zalig, rechtvaardig en heilig. Ja, wie het vatten kan, die vatten het. Ja. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog van God. Maar nou heb ik nog een woord tot de overmoedigen, tot vermaning. Als God u maar even laat gaan,
dan keert u als een hond tot uw uitbraaksel terug en als een gewassen zeug naar de wenteling in het slijk. Het zou voor sommigen profijtelijk kunnen zijn om te weten aan welk touw dat je vastzit. Ja. Als u bij de wet volhardt en uzelf voor God zalig verslijt, dan zou het namelijk zeer nuttig voor u kunnen zijn om in een grove zonde te vallen. Want dan zal blijken of u uzelf nog redden kunt met zelfheiliging, of dat gij aan de genade alleen overgeleverd zijt. Zodat u gaat uitroepen, Jezus alleen, Jezus geheel, Jezus alles. Amen. Lieve heren, we hebben er maar weer van gestameld en van gestotterd. Want het is niet in woorden uit te drukken welke erfenis gij hebt weggelegd voor de heiligen in het licht. Die in zichzelf niet verder komen als goddeloos. Als enkel ongerechtigheid. Maar bedekt door de mantel der gerechtigheid van Christus. En dan gaan ze zich ook in die mantel bewegen, omdat die mantel doet bewegen. Uw genade doet het alleen, heren. En als uw genade het niet doet, dan is het enkel ongerechtigheid. Die bewegende mens, o heren, mag gij die bewegende mens eens een halt toe roepen en het zwaard op zijn borst zetten, opdat die ziel zou mogen zien, net als bij Isaac. Dat het zwaard wordt afgewend, het mes wordt afgewend, omdat de herder dat zwaard van Gods gerechtigheid heeft opgevangen in zijn middelaarshart. Lieve heren, dat dat toepassing mag zijn in ons allen leven. Geen een uitgezonderd. Dat het toepassing mag zijn dat we uit Christus mogen leven. Dat we zijn gemeenschap mogen proeven en smaken. En dat we hem alleen de eer zouden geven, gelijk een de apostel Paulus. En ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want de mens is geen dankwaardig, is geen eerwaardig, ook niet na ontvangen genade. Tenzij gij het zegt, die mij eren zal ik eren. En die mij versmaden, die zullen liggen achter de Heer. Dat kan Gods volk, dat kan uw volk zo hartelijk bijvallen, dat ze u zoveel malen versmaden. Maar die daarover wenen, die zult gij welkom heten in het Vaderhuis. Heere, wees ons nabij de komende week, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Gedenk de weduwe en de wezen in het bijzonder. Ook in geestelijk opzicht, gedenk uw wezenkerk. Want gij hebt gezegd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Laten we nog zingen van die 91ste psalm, psalm 91. En daarvan het vijfde zangvers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers op Psalm 91.
het laatste vers, organist.
Zij alle de eer. Amen.